Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, en die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. De schriftlezing vanavond is uit de Openbaring aan Johannes, het 19e hoofdstuk. We lezen de verzen 11 tot en met 21. Openbaring 19, de verzen 11 tot en met 21. Openbaring 19 vanaf het 11e vers. En ik zag de hemel geopend en ziet een wit paard, en die op hetzelfde zat was genaamd Getrouw en Waarachtig. En hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. En zijn ogen waren als een vlamvuurs, en op zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden. En hij had een naam geschreven die niemand wist dan hij zelf. En hij was bekleed met een kleed dat met bloed geverfd was. En zijn naam wordt genoemd het Woord Gods. En de heerlegers in de hemel volgden hem op witte paarden, gekleed met wit en rein fijn lijnwaad. En uit zijn mond ging een scherp zwaard, opdat hij daarmede de heidenen slaan zou. En hij zal hen hoeden met een ijzeren roede, en hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de toorn en van de gramschap van de Almachtige God. En hij heeft op zijn kleed en op zijn dij deze naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren. En ik zag een engel staande in de zon, en hij riep met een grote stem, zeggende tot al de vogelen die in het midden des hemels vlogen: Komt herwaarts en vergadert u tot het avondmaal van de grote God, opdat gij eet het vlees der koningen, en het vlees der oversten over duizend, en het vlees der sterken, en het vlees der paarden, en dergenen die daarop zitten, en het vlees van alle vrijen, en dienstknechten, en kleinen en groten. En ik zag het beest, en de koningen der aarde, en hun heerlegers vergaderd om krijg te voeren tegen hem die op het paard zat, en tegen zijn heerleger. En het beest werd gegrepen, en met hetzelfde de valse profeet, die de tekenen in de tegenwoordigheid van hetzelfde gedaan had, door welke hij verleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden, en die deszelfs beeld aanbaden. Deze twee zijn levend geworpen in de poel des vuurs die met sulfer brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard desgene die op het paard zat, terwijl ik uit zijn mond ging. En al de vogelen werden verzadigd van hun vlees. Gemeente, in onze overdenking van de 110e psalm komen wij vanavond aan het laatste gedeelte van deze psalm. Het woord van God komt dan tot ons uit psalm 110, de versen 5 tot en met 7. Psalm 110, de versen 5 tot en met 7. En daar lezen wij: De Heere is aan uw rechterhand. Hij zal koningen verslaan ten dagen van zijn toorn. Hij zal recht doen onder de heidenen. Hij zal het vol dode lichamen maken. Hij zal verslaan degene die het hoofd is over een groot land. Hij zal op de weg uit de beek drinken, daarom zal hij het hoofd omhoog heffen. Laten wij het aangezicht van de Heere zoeken en de Heere om zijn zegen bidden. Heere, we mogen ook in deze avonduren nog weer tot u opzien. We zijn helemaal van u, de Heere, afhankelijk. In onze nietigheid en kleinheid, in onze zwakheid en onwetendheid, zullen we het toch moeten leren en steeds ook weer beoefenen om tot u de toevlucht te nemen. En bij wie kunnen we dan beter terecht dan bij u? Van wie kunnen we nu eerder en meer hulp verwachten dan van u? S mensen hulp is ijdelheid. Dat is voor het aardse, voor het tijdelijke, voor het lichamelijke zo. In alle dingen, heren, we moeten het toch maar niet van mensen verwachten. Want dan stelt dat teleur, dan vallen we daarmee om. Dan komen we daar bedrogen mee uit. Wij staan als mensen tegenover elkaars noden zo machteloos. We kunnen elkaar menigmaal niet helpen. En als we de bekwaamheid en de mogelijkheid hebben om elkaar wel te helpen, dan laten we het vaak nog afweten tegenover elkaar. En dan leven we zo menigmaal vanuit het beginsel waar Kain ook al uit leefde. Ben ik mijn broeders hoeder. Heren, zo is het ijdel en te vergeefs om op mensen te vertrouwen. En als het gaat om de geestelijke welstand, het heil van onze onsterfelijke ziel, wie zou er dan voor ons kunnen zorgen? Dan zijn wij zo machteloos als het om onszelf gaat, laat staan dat we voor elkaar wat zouden kunnen doen. Dan is er geen moeder die haar kind kan bekeren, er is er geen vader die zijn jongen kan helpen. Dan is er niemand die iets voor een ander kan doen, wezenlijk. O ja, Heere, Gij geeft ons de middelen der genade. Gij geeft ons die mogelijkheid dat wij de noden van elkaar, ook de geestelijke noden, nog aan u de Heere mogen opdragen en ook elkaars belangen mogen zoeken te behartigen aan de troon der genade. Maar als het gaat om de ontsluiting van het gesloten hart, als het gaat om het openen van de dove oren en het ziende maken van de blinden, als het gaat om het werken van waarachtig geloof en het omzetten van een mensenleven, als het gaat om dat mysterie dat in de Bijbel de geboorte uit de geest genoemd wordt, heren, dan staan we toch allemaal machteloos. Wat zijn wij dan voor diep afhankelijke mensen? Heren, in die nood, in die zwakheid, in die onkunde en in die onmacht willen wij vanavond opzien tot u. En u ootmoedig bidden, doe gij dat wat zo nodig is tot onze zaligheid. We mogen naar uw woord gaan luisteren. Een woord dat alweer spreekt van de Heere Jezus. De Heere Jezus die zo hoog verheven is en wiens heerlijkheid nog rijker en voller zal worden als straks het hoogtepunt van zijn verhoging bereikt zal worden, als hij zal weerkomen op de wolken des hemels en als hij al zijn vijanden voor eeuwig zal verdelgen en aan de macht van zijn vijanden voor altijd een einde zal maken, als hij verslaan zal degene die het hoofd is over een groot land en als hij voor eeuwig zal triomferen en als hij de zijnen in zijn eeuwige overwinning zal doen delen, als geen tong zich meer durft roeren tegen hem en als geen mond zich meer durft opendoen tegen hem om hem zijn gezag te betwisten, en als alles aan zijn voeten zal liggen en als hij koning der koningen en heren der heren zal zijn voor het oog van mensen, voor het oog van engelen, voor het oog ook van duivelen. Heere, geef dat wij iets verstaan mogen van dat evangelie dat ons van hem spreekt. Maar geef ons ook te verstaan, Heere, deze twee dingen. Hoe verschrikkelijk het is om bij zijn vijanden te behoren op de dag van zijn toorn. Maar ook dat andere, hoe rijk en hoe zalig en hoe gezegend het is om te mogen behoren bij het volk dat hij zich met zijn dierbaar bloed heeft gekocht en zich zo ten eigendom heeft gemaakt en dat hij nooit zal overgeven of loslaten, zodat ze weer in de greep van de vorst der duisternis zullen terechtkomen. Heere, heilig uw woord aan onze harten. Geef dat wij u mogen kennen zoals gij uzelf openbaart. En dat we die kennis van u, Heere, mogen hebben tot zaligheid van onze ziel. Ach ja, We zijn voor al deze dingen ook blind en onkundig. Maar u kunt spreken en het is er. Gebieden en het staat er. En het meest verduisterde verstand. En de meest trage van geest. Zal toch iets gaan kennen en onderscheiden. Van dat werk dat gij, Heere, door uw geest verricht. Ach, mogen we dan een beroep op u doen, Heere. Dat u aanwezig wilt zijn in ons midden en dat u het wel wilt maken met uw inkomst en met uw werk, met het werk, het onwederstandelijke werk van uw Heilige Geest. Denk aan alle die hier niet kunnen zijn. We dragen ze aan u op, Heere. We deden dat vanmorgen ook al, nu vanavond weer, de zieken en anderen die niet naar de kerk kunnen komen. Weest u ze nabij en weest u ze tot een helper in al de omstandigheden van het leven. Ik bid een Heere voor hen die een weg moeten gaan die ze zelf niet zouden hebben gekozen, maar die u voor hen hebt uitgezocht. Een weg van beproeving en tegenspoed, een weg vol vragen en raadselen, een weg met moeite. Heere, als het aan ons ligt, dan ging het menigmaal anders in ons leven. Beter, dat is nog weer wat anders. Maar wel anders. Dan zouden we het anders hebben geregeld hier. En dan zouden we het anders hebben bestuurd daar. Maar leer ons zien, Heere, ook in de tegenspoeden. Ook bij de vraagtekens. Waar wij nog maar zo niet uit zijn. Dat uw weg, zoals uw eigen woord dat zegt, volmaakt is. Dat daar niets aan mankeert. We zien dat niet. Nee, we moeten ook geloofsogen ontvangen. Om het te kunnen zien en om het te kunnen zeggen. Maar toch, Heer, ook al zien we het niet. Ook al hebben we er nog zoveel moeite mee. En we staan daar ook nog niet alleen in. Want uw woord laat ook mensen aan het woord die het er ook moeilijk mee hadden. Maar al zien wij het niet en al beseffen en doorgronden wij het niet. Toch maakt u het waar. In het leven van allen, ook die beproefd en bezocht met tegenspoeden worden, dat uw weg volmaakt is. Heere, geef dat de dingen mogen meewerken ten goede. Geef dat we er geestelijk nog lering uit mogen trekken. Dat we er lessen uit mogen leren. Dat het ons aan u verbinden mag, tot u mag uitdrijven. En dat we zo ook bij verlies, ook bij moeite en angst en zorg, geestelijk wel mogen varen. U kunt dat toch bewerken, Heere. En de dichter heeft ervan getuigd en mag dat de ervaring van meerderen ook in ons midden zijn. Ik heb in nood aan God verbonden, in hem mijn hoog vertrek gevonden. In God, wiens goedertierenheid zich over mij heeft uitgebreid. En Heere, dan hoeven wij de soorten nood en beproeving en moeite niet voor u neer te leggen en uit te spreiden. U kent ze. En u weet wat het hart kan drukken. En u weet wat het leven kan verzwaren. En u weet wat er allemaal zijn kan, Heere. Ach, ontfermt u zich en bewijst dat gij nog barmhartig zijt. Zegen uw woord overal waar het gebracht wordt. Sterk uw knechten. Dat ze getrouw gemaakt mogen worden, Heere, om het evangelie te verkondigen zoals u dat verkondigd wilt hebben. Dat ze de boodschap mogen verkondigen op zodanige wijze en dat uw woord daarin vertolkt wordt en dat dat woord van u niet verdrongen wordt, zodat het schuil moet gaan achter menselijke woorden. Maar geef allen die gij geroepen hebt, de geest der onderscheiding en de geest der kloekmoedigheid, eerlijkheid ook, om op een eerlijke wijze om te gaan met de zielen aan hun zorgen toevertrouwd. Zegen gij al de arbeid in uw koninkrijk. Wilt ge het gebruiken, Heere, om uw naam groot te maken en om nog zondaren te trekken en uw volk te onderwijzen en meer onder uw scepter te doen buigen, opdat zij ervaren mogen onder uw heerschappij. Zijn we zalig, zijn we vrij. Heere, vergeef ook genadig al onze zonden. Er is veel in ons leven wat voor u niet bestaan kan. En dat is er, en dat ligt er niet alleen in de dagen der week, maar dat is er ook op de zondag. Dat is er ook als we in de kerk zitten. Dat is er als we preken, als we luisteren naar de prediking, als we zingen, als we tot u spreken in het gebed. Heren, we spreken met onreine lippen. We zingen met onreine lippen. We spreken en we preken en we doen alles met gebrekken, met tekortkomingen. En we luisteren met oren die ook zo vaak gebruikt worden om het verkeerde te horen. Heren, wat is er nu aan ons dat deugt? Wat is er aan ons wat u aangenaam zou kunnen zijn? En wat u zou kunnen inschakelen? Het moet allemaal eerst gereinigd worden. Zoals Jesaja het ondervond in zijn roeping, dat er een kool van het altaar genomen moest worden om zijn lippen aan te raken, om zo verzoening te vinden en zo te kunnen spreken. Heren, zo is het met onze lippen, zo is het met onze tong, zo is het met onze oren. Er is niets wat tot verheerlijking van uw naam zal zijn als gij niet ook over de heilige verrichtingen verzoening doet. O God, wees ons dan genadig en ontfermt u zich over ons. En bezoek ons, ondanks alles wat ons aanklaagt en ondanks alles wat ons schuldig stelt. O, bezoek ons toch nog met uw heil en geef ons toch nog een gezegend uur. Onverdiend, maar tot eer van uw naam en tot zaligheid van onze zielen. Hoor ons dan nog, Heere, om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit de 110e psalm, het 5e, 6e en 7e vers. Psalm 110, het 5e, 6e en 7e vers. En inmiddels krijgt u gelegenheid tot de dienst der offeranden. De Heer zal steeds uw rechterhand verzellen. Hij zal naar het recht de woeste heidenen richten. Hij zal op weg eens drinken uit de beken. Nog een keer willen we met elkaar luisteren naar deze Messiaanse 110e psalm waarin het over de Heer Jezus gaat. De Heer Jezus die ons in deze psalm voorgesteld wordt als de koning. U herinnert u dat uit het begin van deze psalm. Daar begint inderdaad psalm 110 mee met dat woord dat zijn vader tot Christus gesproken heeft. Zit aan mijn rechterhand. En dan geeft hij hem de plaats van een koning, de plaats in zijn troon. En dan geeft hij hem bevoegdheid, zoals het tweede vers zegt, om te heersen in het midden van zijn vijanden. Jazeker, hij regeert in het midden van zijn vijanden. Er zijn er die zich tegen hem verharden, er zijn er die zich tegen zijn bewind verzetten en die weigeren zich aan hem te onderwerpen. Maar, zo mag de 110e psalm ons zeggen, er zijn er ook die gewillig voor hem buigen, die zeer gewillig gemaakt worden op de dag van zijn heerkracht, zoals dat in het derde vers naar voren komt. En behalve dat de Heere Jezus in deze psalm als de koning wordt voorgesteld, die bezig is zijn volk te verzamelen, is hij ook, zo zegt het vierde vers, priester. Priester naar de ordening van Melchizedek. Gelukkig wel. Want door de scepter van de koning alleen wordt geen mens behouden. Maar door het bloed en het offer van de priester wel. En gelukkig is de Heere Jezus niet alleen koning uit het huis van David. Maar is hij ook priester naar de ordening van Melchizedek. En als priester heeft hij zijn leven gegeven tot een offerande. En als priester zegent hij zijn volk dat de dood en de vloek verdiend heeft. En als priester draagt hij hen tot in alle eeuwigheid in zijn voorbidding. Ook ja, juist als Satan hen op zijn zeef heeft om hen te ziften als de tarwe. En dan is er nog één trek in het beeld van de Heere Jezus, zoals dat ons in deze 110e psalm getekend wordt. En met het laatste deel grijpt de dichter van deze psalm weer terug naar het eerste gedeelte. Dan gaat het weer over die vijanden die zich niet aan hem willen onderwerpen, die zijn koningsrechten niet willen erkennen. En de vraag wordt gesteld, zal dat dan altijd doorgaan? Zullen ze dan altijd volharden kunnen in hun verzet? En zal het altijd zo blijven dat Christus heerst in het midden van zijn vijanden, maar dat hij er altijd mee rekenen moet dat er velen zijn die niet voor hem zullen buigen? Of zal er een tijd komen dat hun vijandschap gebroken zal worden en dat hij onbetwist en onbestreden koning zal zijn tot in alle eeuwigheid? Met andere woorden, wat gaat er met die vijanden gebeuren? En die vraag wordt aan het eind van deze psalm beantwoord. Als dan de Heere Jezus getekend wordt als de strijder en als de rechter. Die komt om de wereld te richten met rechtmatigheid en de volkeren in alle gerechtigheid. Wat zal er met die vijanden gebeuren? Wel in feite, zo heeft het woord van God ons al gezegd in het begin van deze psalm en dan vergeleken met een aantal uitspraken van het Nieuwe Testament, ik denk aan het slot van Efeze 1, in feite zijn die vijanden allemaal al onderworpen. Ze zijn al onder Christus voeten gelegd. Alleen de definitieve overwinning moet nog komen. Ze hebben de ondergang al aangezegd gekregen. En ze weten het, Satan ook. Hij weet het dat hij nog maar kleine tijd heeft. Hij weet het dat de dag haast dat Christus volkomen overwinnaar zal zijn. Maar intussen kunnen ze nog heel wat kwaad stichten en heel wat onheil veroorzaken en heel wat schade doen en Christus en zijn rijk nog proberen zoveel mogelijk af te breken. Ja, Dat doen ze dan ook, de vijanden. Onder de leiding van die aartsvijand. Van die ergste tegenstander. Van die mensenmoordenaar van den beginnen. Van die hater van God en van zijn Christus. De duivel zelf. Ze kunnen nog heel wat kwaad stichten. En ik zei al, ze doen dat ook. Daar krijgen ze in een zekere zin ook nog de ruimte voor. Zelfs permissie van Christus wegen. Alleen de duivel en zijn trawanten moeten het telkens weer ondervinden dat zij dan ook niet verder kunnen gaan dan de permissie van Christus. Ze kunnen niet alles doen wat ze willen. Maar u zegt, waarom geeft de Heere dan die ruimte? Waarom vernietigt hij zijn vijanden niet in één keer? Dat zou hij toch naar zijn macht kunnen doen? Dat zou hij toch ook naar zijn recht kunnen doen? Hij is er toch aan geen zondaar en aan geen gevallen engel verplicht om hem te dulden? Hij is geen mensenkind verplicht, geen mens die met de rug naar hem toe staat en die weigert voor hem te buigen. Hij is het aan geen zondaar, aan geen opstandeling verplicht om hem één dag leven te geven. Waarom brengt hij ze dan niet om? Waarom delgt hij ze dan niet uit om zich zo te wreken op zijn vijanden en zo een einde te maken aan zijn macht? Hij zou zijn volk daarmee ook nog een grote dienst bewijzen door hen zo totaal te verlossen van de krachten en de machten die zich tegen dat volk des Heren ook richten en die de ondergang van dat volk ook zoeken te bewerken. Waarom is de Heren zo groot van geduld dat hij zijn vijanden maar draagt en dat hij ze maar laat begaan en dat hij niet aan hun macht een eind maakt? Waarom doet hij dat? Staat in het woord van God in de tweede Petrusbrief een antwoord op deze vraag. Omdat hij niet wil dat sommigen verloren gaan, maar dat allen tot behoudenis zullen komen. Als we vragen waarom de Heere zo groot van geduld is, dan is dat het antwoord. Hij zoekt niet de ondergang en het verderf van zijn vijanden. O nee, maar hij zoekt hun behoud. En daarom, we kunnen wel eens zitten met de vraag, en die vraag wordt ook van de buitenwereld uit wel eens een keer gesteld. Als het gaat over alle onrecht in de wereld en over alle leed en lijden in de wereld en over alle mishandelingen en al dat verschrikkelijke wat er in de oorlogen gebeurt en wat er gebeurt in kampen en wat er, oh ja, noem maar op. Dan kun je je voor de vraag wel eens gesteld, hoe kan God dat allemaal toelaten? Nou goed, dat is best een vraag. En die vraag mag ook wel gesteld worden, die wordt in de Bijbel ook wel gesteld. En hoe kan het dan wezen dat de goddelozen voorspoed hebben? Maar een veel ingrijpender en een veel eerlijker vraag is, hoe is het mogelijk dat het nog niet erger is in de wereld? Hoe is het mogelijk dat God, die elke dag zo gekrenkt wordt, en dat Christus, wiens koningschap elke seconde getart wordt, hoe is het mogelijk dat God drieënig nog zo groot van geduld is dat deze door de zonde verziekte en doortrokken wereld nog voortbestaat? Hoe is dat mogelijk? Dat ons leven, dat van nature ook aan God onttrokken is, toch nog van dag tot dag en van uur tot uur verlengd wordt. En dat de Heere nog geduld heeft, ook met zijn vijanden. Hoe is dat mogelijk? Wat heeft God daarmee voor? Hij wil niet dat sommigen verloren gaan, maar dat allen tot behoudenis komen. En intussen, in deze tijd van de langmoedigheid Gods, is de Heere Jezus Christus bezig. We zagen dat toen we vers 3 overdachten, bezig zijn gemeente te vergaderen. Hij is bezig nog zondaren te trekken.
Als hij ze in één keer onder de greep van zijn toorn en grimmigheid zou hebben gebracht wat ze verdiend hadden, dan zou er niemand behouden worden. Maar nu breekt de dag der zaligheid nog aan. En nu is het nog een keer de dag van de Heerkracht. En dan wordt de Heere ze te sterk en dan doet de Heere ze bukken en buigen en naar hem vragen. En dan brengt hij ze uit het kamp van de vijand over onder zijn in zijn domein en onder zijn scepter. En hoe lang gaat dat nou duren? Hoe lang zal deze bedeling nu voort blijven bestaan? Dat de Heere bezig is zijn gemeente te vergaderen. En dat tegelijkertijd de vijanden maar denken dat ze hun gang kunnen gaan. En dat de Heere ze ook hun gang maar laat gaan. Hoe lang zal dat duren? Nee, niet voor altijd. Er komt een dag dat de Heere aan dat verzet een eind zal maken. En dan zullen zij die volhard hebben in hun rebellie en die zich verhard hebben in hun zonden, ontdekken dat ze dat alles niet straffeloos hebben kunnen doen. Er komt een dag van afrekening, een dag van wraak, een dag van zijn toorn, zoals daar in het vijfde vers van Psalm 110 over gesproken wordt. De dag van zijn toorn. De dag waarop zijn sterke hand onverwacht al zijn haters zal vinden en waarop zijn wraak hen zal verslinden. En daar heeft deze psalm het dan ook over. Christus komt als rechter en zijn uiteindelijke overwinning over al zijn vijanden staat vast. Laten we proberen te verstaan allereerst wat de laatste verzen van deze psalm 110 zeggen, bedoelen te zeggen, om als we geprobeerd hebben te verstaan wat hier staat, daarna ook nog een aantal dingen voor ons eigen onderwijs te leren. Vers 5. De Heere is aan uw rechterhand. Tot wie wordt dat gezegd? Wie is die Heere? Aan wiens rechterhand is hij? Wel, dat is duidelijk uit het begin van deze psalm. Deze woorden worden door David gesproken tot God. Tot God op zijn troon. En David spreekt de Heere aan op grond van wat de Heere zelf eerst gezegd heeft. Zit aan mijn rechterhand. Wie is dus de Heere? Aan Gods rechterhand. Het kan niet anders. Daarmee wordt de Heere Jezus bedoeld. Waarbij ik even opmerk en uw aandacht erop vestig, dat de Heere Jezus dus ook wel eens die eer ontvangt dat hij bij de godsnaam Jehovah genoemd wordt. Hij is het in wie de Jehovah zich volledig geopenbaard heeft als de ik zal zijn die ik zijn zal. Goed, de Heere is aan uw rechterhand. De koning is daar verheven. De zaligmaker van zondaren die na zijn vernedering verhoogd mocht worden. En die koninklijke bevoegdheid en goddelijke eer en majesteit ontvangen heeft. En die zelfs de godsnaam dragen mag. En deze verhoogde Jezus, zo staat er, zal koningen verslaan ten dagen van zijn toorn. Hij zal koningen verslaan. Wie zijn die koningen? Ik denk dat wij schrift met schrift vergelijkend moeten denken aan de koningen uit de tweede psalm. De tweede psalm die in verschillende opzichten vergelijkbaar is met de 110e. Daar gaat het ook over het koningschap van Christus. En daar gaat het ook over die vijanden van deze koning. En daar wordt van die vijanden gezegd, met name van de koningen der aarde, van de groten van deze wereld, van de leiders der volkeren, dat zij zich verzetten tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. En deze koningen zijn niet alleen de leiders der volken, maar zijn ook de verleiders der volken. Als zij, dat volk waarover ze gesteld zijn, voorgaan in de weg van de rebellie, in de weg van het breken met de Heere, in de weg van het afbreken van zijn rijk en het verstoren van zijn recht. Wat dat betreft hebben koningen en regeringen en leiders en minister-presidenten en ministers een ontzaglijke verantwoordelijkheid. En de vijandschap en het verzet van de kant van de leiders der volkeren komt met name in onze tijd ook openbaar in het veranderen van de goddelijke Bijbelse wetten. Waarmee uitgesproken wordt dat men van Gods wetten en van Gods inzettingen niets meer wil hebben. En daarmee gaan de koningen en de leiders der volkeren, de volkeren voor op een weg naar het verderf. Maar die koningen en die leiders, die zullen hun verantwoordelijkheid niet kunnen afschuiven. De Heere zal met hen afrekenen. Hij zal ze verslaan ten dagen van zijn toorn. Wanneer is dat? Er zijn heel wat dagen geweest waarop iets van de toorn en van de gramschap van de Heere openbaar kwam. Telkens weer als er van die dingen gebeuren, zoals in Noach's dagen de zondvloed en in Lot's dagen de verwoesting van Sodom en Gomorra. En nog meer van die dingen die ons in de Bijbel getekend worden. Maar ook daarna die rampen die zich voltrekken, waarin iets van de rechtvaardigheid, maar ook van de gramschap van de Heere openbaar komt. Er zijn heel wat van die dagen van de toorn van de Almachtige, maar de Bijbel laat ons zien dat er één speciale dag is die de dag van Gods toorn genoemd kan worden. En dat is de dag waarop de Heere Jezus Christus verschijnen zal op de wolken des hemels als rechter van hemel en aarde. En dan zal hij al zijn vijanden verdelgen. U weet hoe onze Heidelbergse catechismus daarover spreekt. Als het gaat over de wederkomst van de Heere Jezus Christus. Dan worden daar woorden gebruikt die bijna zo uit de 110e psalm zouden kunnen zijn overgenomen. Ik lees u dat gedeelte. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden, dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichten hoofden, even dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwachtte die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen. Maar mij met alle uitverkorenen tot zich in hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Daar ziet u een van de activiteiten van de wederkomende Christus. Die als rechter verschijnen zal. Hij zal zijn vijanden, en zo zegt ons leerboek, dat in de eeuwige verdoemenis werpen. Hij zal ze bestrijden. We lazen daar wat van in de Openbaring. En er zijn andere plaatsen in de schrift die deze dingen ons ook vertellen. En als hij ze overwonnen heeft, dan zal hij met ze afrekenen. Dan zal hij, zo zegt het 6e vers van deze psalm, recht doen onder de heidenen, onder al de volkeren. Dan is er geen natie op deze aarde, waar ze ook gewoond en waar ze ook geleefd hebben, of ze zullen ondervinden dat Christus koning en rechter is. Hij zal recht doen onder de heidenen. En hij zal, ik denk aan het laatste gedeelte van het 6e vers, hij zal verslaan degene die het hoofd is over een groot land. Je zou daar weer kunnen denken aan die koningen. Maar je zou daar ook kunnen denken, ook al spreekt het Oude Testament daar zo uitvoerig niet over, maar het Nieuwe Testament vult in dat opzicht ook het Oude aan en legt het Oude uit. Het zou best kunnen wezen dat de gedachte in dit 6e vers van de 110e psalm bij diegene die het hoofd is over een groot land, dat de gedachten daarbij ook gegaan zijn naar hem die in het Nieuwe Testament genoemd wordt, de Antichrist. die komen zal voorafgaande aan de wederkomst van Christus. En die alle macht in handen zal nemen. In wie al de macht gebundeld zal zijn. En die met recht genoemd kan worden het hoofd over een groot land. Ja, die de wereldregent zal zijn. En achter hem staat zijn grote inspirator, de duivel. En deze vijand van Christus en van zijn rijk, deze antichrist, die zich in de tempel God zal zetten en die zich vertonen zal alsof hij God is. En die goddelijke eer en heerlijkheid voor zichzelf zal opeisen. Deze voor wie de hele wereld ontzag heeft en aan wiens voeten iedereen zal buigen. En ze zullen het merkteken van het beest moeten ontvangen. Op hun voorhoofd of op hun hand willen ze kunnen kopen en verkopen. Zo zal hij hen volledig tot zijn slaven maken. En zo zal hij over hun lichamen en over hun zielen heersen en regeren. Maar deze die het hoofd is over de gehele wereld, zal tenslotte ook ondervinden dat de Heere hem verdoen zal met het zwaard van zijn mond. Hij zal hem verslaan. Hij zal ook over die samenbundeling van antigoddelijke en antichristelijke machten triomferen. En ook de mens der wetteloosheid, de mens der zonde, zal moeten bukken voor de majesteit van hem die ons vaders rechterhand is. En in die strijd, zo lezen wij, zal hij op de weg uit de beek drinken. Dat zijn woorden die de Bijbeluitleggers nogal voor wat puzzels geplaatst hebben. En wat die woorden betekenen, dat is zomaar niet duidelijk. Sommigen hebben hier gewezen op de vernedering van Christus. En dat drinken uit de beek, dat ziet dan op het drinken uit de beek die vervuld is met de toorn van God. Het bittere water moest hij immers drinken in de staat van zijn vernedering. Maar, zo zeggen ze, daar blijft het niet bij, want het tweede deel van deze tekst laat zien dat hij daarna verhoogd is. Hij zal het hoofd omhoog heffen en dat wijst na zijn vernedering ook op zijn verhoging. Ik denk niet dat deze verklaring de juiste is. Ik denk dat die veel eenvoudiger is, de verklaring van onze tekst. En dan zou ik u even mee willen nemen naar een geschiedenis in het Oude Testament. Misschien dat iemand in gedachten me al voor is. Jullie kennen de geschiedenis van Gideon, jongens en meisjes. Gideon moest ook strijden tegen de Midianieten. En Gideon had de bazuin geblazen in Israël en hij had een 22.000 man op de been gebracht. Dat was een schijntje vergeleken bij die geweldige aantallen van Midianieten en Amalekieten en kinderen van het oosten. Die waren in veel grotere getalen daar gekomen. 22.000 had Gideon er maar de Heere zegt: Gideon, je hebt er veel te veel. En je moet iedereen naar huis sturen die een beetje bang is, die een beetje bevreesd is voor die vijanden die nou wel gekomen is, maar die eigenlijk toch liever naar huis ging. En dan blijkt dat er van de 22.000, 12.000 toch liever naar huis gaan. En dan heeft Gideon een uitgedund leger over. En de Heere zegt: dat zijn er nog veel te veel. En dan moet Gideon ze beproeven. En dan denk ik aan wat onze tekst zegt. Hoe moet hij ze beproeven? Hij laat ze uit de beek, uit de bron Harod drinken. En alleen diegenen die zo eens even heel vlug op hun knieën vallen, hun hand aan de mond doen en gelijk weer opstaan en verder gaan, alleen diegenen die zo heel vluchtig in haast uit de beek drinken, die zijn geschikt om verder te gaan. Maar al die anderen die eerst op de knieën gaan en heel voorzichtig dat water opscheppen en die alsjeblieft hun vouwen in hun broek willen laten zitten en niet willen zorgen dat die kleren vuil worden en die heel precies te werk gaan en die er de tijd voor nemen, die zijn niet geschikt. Die zijn En die heel precies te werk gaan en die je de tijd voor nemen, die zijn niet geschikt. Die zijn niet geschikt. Mensen die alleen maar aan zichzelf denken en niet aan de vijand en niet aan het land dat in gevaar is. En de vijanden die bestreden moeten worden, maar die ook nu nog eens een keer alleen maar zichzelf in het oog hebben, die heeft de Heere niet nodig. Diegenen die alleen maar denken aan de strijd en aan de overwinning die behaald moet worden. En die zichzelf wegcijferen en niet meer tijd voor zichzelf nemen dan hoogst noodzakelijk is. Die zijn geschikt voor de strijd in de dagen van Gideon. Nou, zo is de Heere Jezus ook. Hij denkt niet aan zichzelf. Neemt geen tijd voor zichzelf. Zorgt niet in de eerste plaats voor zichzelf. Maar hij cijfert zichzelf weg in zelfverloochening. En als hij in de strijd met zijn vijanden gewikkeld is, dan drinkt hij haastig een slok water uit de beek. En dan gaat hij weer verder in de bestrijding van zijn vijanden. En zo zal hij het hoofd omhoog heffen. Zo zal hij de overwinning behalen. Als iemand die volledig geconcentreerd is op de strijd die des Heren is. En dan nog even terug naar het zesde vers. Want ik sloeg daar een zinnetje over midden in het zesde vers. Hij zal het vol dode lichamen maken. En dat laat zien dat het maar niet alleen een strijd is. Niet alleen maar een militaire campagne. Want in een strijd, als de vijand bestreden wordt, dan vallen er links en rechts slachtoffers. Maar dan vallen er ook heel wat mensen die onschuldig zijn. Zo is dat helaas in een oorlog. Een oorlog die ontketend wordt door de leiders der volkeren. En dan moeten de soldaten mee in de strijd. Maar of ze willen of niet, ze hebben geen keus. Ze hebben soms part nog deel aan de beslissingen van hen die over hen geplaatst zijn. En die soms zichzelf veilig stellen in ondergrondse bunkers waar geen bom hen kan treffen. En die daar feest vieren en vrolijk leven terwijl hun mannen op het slagveld zieltogen en omkomen. Vele onschuldigen helaas ook. Maar als Christus ten strijde trekt, dan sterft er geen één onschuldige. Als Christus zijn vijanden tekeer gaan, dan maakt hij het vol dode lichamen, maar dat zijn geen slachtoffers. Dat zijn geen mensen die toevallig per ongeluk gewond geraakt zijn en aan hun wonden en verwondingen sterven. Maar dan is Christus in de strijd tegelijkertijd ook de rechter. En als hij ze ombrengt in zijn grimmigheid, dan hebben ze dat allen verdiend. Dan wordt daar ook in de strijd recht gedaan. Gericht geoefend. En dan ligt het slagveld straks bezaaid met gevallenen. En niemand zorgt voor ze. Als mest op de aarde. Of zoals het in een van de gelijkenissen staat, dan wordt het onkruid verzameld, met onuitblusselijk vuur verbrand. Geworpen in de poel des vuurs. En er is er geen een die medelijden met ze heeft. Dat is wat de tekst zegt, zoals ik geprobeerd heb die te verstaan. En nu het onderwijs hieruit. Drie dingen. Een woord voor ons allen omtrent de heerlijkheid van Christus. Een ernstige waarschuwing voor onbekeerden. En een troostwoord voor Gods volk. Dat zijn de dingen die we hieruit mogen distilleren. Een woord voor ons allen omtrent de heerlijkheid van Christus. Hij zal verheerlijkt worden, nog groter heerlijkheid dan hij nu heeft. En nu heeft hij al zoveel heerlijkheid. Johannes heeft hem gezien op Patmos en toen ik hem zag, zo zegt hij, viel ik als dood aan zijn voeten. Nu al is hij koning. Nu al heeft hij van de Vader ontvangen een naam welke is boven alle naam. Nu al is hij met heerlijkheid en eer met luister gekroond. Maar het wordt nog heerlijker. Want we zagen het. Het wordt nu ook betwist en bestreden. En er zijn er heel veel die zich niet aan hem storen. Er zijn er heel veel die zich niet aan hem onderwerpen. Maar hij komt straks terug. En dan zal hij al zijn vijanden vernietigen. Dan is er niet één meer die tegen hem durft te zeggen: wie zijt gij? En dan is er niet één meer die met één gedachte zou durven denken: ik wil hem niet als koning erkennen. Dan is er niet één meer die rechtop durft blijven staan als hij verschijnt. Dan zal in ongekende heerlijkheid, op de wolken des hemels, als de bliksem die van het ene einde van de hemel naar het andere einde van de hemel schijnt, gezien worden het teken van de Zoon des mensen. En dat zal zo ontzagwekkend zijn, dat zijn vijanden geen moed meer over hebben. En dat ze verschrikt en beangst zullen worden. Ook diegenen die zo'n grote mond gehad hebben. Ook diegenen die het wel aandurfden om tegen hem tekeer te gaan. Maar ze zullen dan verstommen en voor hem moeten bukken. Oh, het lijkt er helemaal niet op dat dat nog een keer gaat gebeuren. Als je het in deze wereld moet geloven dat Christus koning is, dan zijn er zoveel dingen die die waarheid, die Bijbelse waarheid, lijken te weerspreken. Als we om ons heen zien, als we de ontwikkelingen in onze tijd zien, als we de goddeloosheid zien vermenigvuldigen, als we de wetten zien veranderen, als we de zonde zien propageren en onbeschroomd zien bedrijven, als we het onrecht zien, als wij op al die dingen letten, wie is dan de baas in deze wereld? Wie heeft de teugels in handen? Wie heeft het te zeggen? Wie heeft het te zeggen in de regeringen? Wie heeft het te zeggen daar waar de wetten gemaakt worden? Als alternatieve relaties gelijkgesteld worden met het huwelijk. En als in gemeentehuizen ook alternatieve relaties moeten worden gesloten. En straks in kerken ook nog zullen moeten worden bevestigd. Wie heeft het te zeggen in ziekenhuizen waar op grote schaal het ongeboren leven vermoord wordt in de moederschoot? Heel de samenleving is doortrokken van de geest die haaks staat op de geest van Gods heilige geboden. En wie houdt de rekening met God? En wie houdt de rekening met zijn geboden? En waar wordt Christus erkend? Waar? En door wie? Wat betekent vandaag de kerk? Het kleine kuddeke. Het kleine getal van ware vromen. Wat is dat voor een wegzinkende en verdwijnende minderheid vergeleken bij het grote getal ongelovigen? En wat moet die kerk straks nog verduren? Aan uitbuiting en boycott en vervolging en allerlei soorten van aanvallen. Het toont toch wel allemaal dat de vijanden machtig zijn. Wie gelooft er nu dat Christus op de troon zit? Waar kun je die boodschap in deze wereld kwijt? En hoeveel zijn er die in de kerk onder het evangelie zitten, die toch eigenlijk met hun hart ook niet geloven dat dit waar is, dat Christus regeert? Zie nu niet aan wat voor ogen is. Nog is het waar wat de Heer in het begin van deze psalm tot de Heer Jezus zei: zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gesteld zal hebben tot een voetbank van uw voeten. Heers in het midden van uw vijanden. En de Heer Jezus wist wat hem te wachten staat. En hij wist wat er gebeuren zou. En hij wist van de machten van het kwaad die zich gaan bundelen. Met name in de eindtijd. Als er zware tijden zullen komen. En als de mensen meer gaan worden liefhebbers van zichzelf en van wellusten. Dan liefhebbers van hun naaste en van God. In een tijd waarin al de geboden Gods als slijk in de straten vertreden worden. Maar hij weet ook dat er een eind aankomt. En dat er een dag gesteld is waarop God de aarde, de wereld rechtvaardig zal gaan oordelen. Door een man die hij daartoe getuigenis gegeven heeft. Hij weet dat de dag zal aanbreken waar de apostel Paulus van geschreven heeft. In de tweede brief aan de Thessalonicenzen. En dan gaat het over diezelfde dingen die ons ook in de 110e psalm worden geopenbaard. En u die verdrukt wordt, verkwikking met ons in de openbaring van de Heere Jezus van de hemel. Met de engelen zijner kracht. Met vlammend vuur wraak doende over degenen die God niet kennen. En over degenen die het evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. De welke zullen tot straf leiden het eeuwig verderf van het aangezicht des Heren. En van de heerlijkheid zijner sterkte wanneer hij zal gekomen zijn om verheerlijkt te worden in zijn heiligen. En wonderbaar te worden in allen die geloven in die dag. Ja, het gaat toch zo dat Christus wonderbaar zal worden. Verheerlijkt zal worden. Mag ik u eens vragen. Gelooft u wat de Bijbel over de Heere Jezus zegt? Gelooft u dat hij geboren is in Bethlehem? Ja, ja, natuurlijk geloven we dat de Heere Jezus geboren is in Bethlehem. En dat de boodschap van zijn geboorte gebracht is door de engel in de velden van Efrata. Natuurlijk geloven we dat. Gelooft u dat hij aan het kruis gestorven is? Jazeker. Wie zou dat niet geloven? Als we toch het woord van God ernstig nemen en serieus nemen, dan geloven we toch dat de Heer Jezus aan het kruis op Golgotha de dood gestorven is. En dat hij op de derde dag opstond. En dat hij ten hemel gevaren is. En dat hij zit aan de rechterhand Gods. Gelooft u dat hij weerkomt? Gelooft u dat hij komen zal als rechter van het heelal? Gelooft u dat er een dag zal komen dat hij verheerlijkt zal worden en wonderbaar zal zijn en dat al zijn vijanden verdelgd zullen worden? Gelooft u dat echt? In deze wereld, ik zei het zo pas al, is er eigenlijk weinig van te zien. Want hij is overal uitgebannen. En alles staat onder controle en bewind van de duivel. In de wetenschap, in de economie, in de rechtszalen, waar we ook kijken. Voor Christus is geen plaats. En toch regeert hij. En toch komt hij. Gelooft u dat? Wel eens een indruk gehad van de heerlijkheid en de majesteit van deze vorst. Wel eens iets beseft met Johannes van de grootheid en de luister die hij al ontvangen heeft. En de grotere luister nog die hij straks ontvangen zal. En dat hij straks echt triomferen zal over al zijn vijanden. O, hij vreest de vervulling van die belofte niet. Hij heeft al zoveel van Gods beloften in zijn weg vervuld zien worden. Hij rust en wacht rustig de dag af waarop zijn vader zal zeggen: dit is de dag, mijn zoon, die ik bestemd heb. Ga nu terug naar de aarde en verschijn u blinkende en wees rechter. Ik heb u al het recht in handen gegeven. Doe met uw vijanden wat naar het recht van God gedaan moet worden. En doe met uw volk wat naar het recht Gods gedaan moet worden. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Geloven we het? Leven we ook uit dat geloof? Verwachten we ook die dag? Zien we er naar uit? En dat woord over de heerlijkheid van Christus dat ons allen geldt. Gemeente, dat splitst zich nu. Want op die dag wordt de mensheid ook gesplitst. Gescheiden. Matthäus vertelt ons in het evangelie dat de Heer Jezus gesproken heeft over die scheiding die voltrokken zal worden tussen de schapen en de bokken. De schapen aan de rechterzijde en de bokken aan de linkerzijde. En dan zal er een verschillend vonnis geveld worden. Voor de een eeuwige zaligheid en voor de andere eeuwige rampzaligheid. Wel nu in het licht van wat daar gebeuren zal. Als de rechter recht gaat spreken en als hij de mensheid niet in 3, niet in 4, niet in 5 categorieën laat uiteenvallen, maar slechts in 2. Slechts in 2. In het licht van wat daar gebeuren zal, zal de prediking als de zuivere bediening van de sleutelen van het hemelrijk een woord hebben te spreken. Van ernstige waarschuwing tot hen die nu nog bokken zijn. Christus heeft tot nog toe geduld met u gehad, vrienden. Christus heeft tot nog toe heel wat keren het evangelie in uw oren laten klinken. En de Heer Jezus heeft door middel van zijn dienstknechten, door middel van de verkondiging van het evangelie, al heel wat keren geklopt op uw hart. En al heel wat keren gezegd, geef mij uw hart. En al heel wat keren geprobeerd, gepoogd met alle ernst en liefde, met alle werkelijkheidszin u uit de slaap, uit de droom te doen ontwaken. Hoe vaak is dat al gebeurd, dat er geklopt en misschien ook wel eens een keertje gebonst werd op de deur van uw hart. En de uitwerking is altijd nog geen geweest. Misschien is wat onrust in uw geweten. Misschien zo nu en dan is enige onrust waardoor u zo niet verder kon. Maar dat ebde weer weg en dat werd allemaal weer gewoon zoals het vroeger was. En het hart bleef altijd onveranderd. Gesloten. Wat zegt het woord Gods, wat zegt de tekst, om maar niet verder te gaan. Wat zegt onze tekst over mensen bij wie het zo blijft. Wie er hart nooit open ging voor de Heer. Over mensen die nooit voor de Heer gingen buigen. En die hem nooit in waarheid nodig kregen of lief kregen. Lees die tekst nog eens. Wat zegt hij over de vijanden? Ze zullen verdelgd worden. Bent u nog een vijand? Kom er dan eens eerlijk vooruit. Nog altijd uw hart afkerig van de Heer en van zijn dienst. Zonder waarachtige bekering. Zonder de smeking van de tollenaar. O God, wees mij de zondaar genadig. Ja, de Heere mag best een plaatsje in uw leven hebben. Dat geloof ik wel. De Heere mag best bepaalde dingen in uw leven zeggen. En u wilt daar ook nog wel naar luisteren. En dat ook nog wel doen. Maar om uzelf nou helemaal gewonnen te geven. En om op de knieën te komen. En om alles kwijt te raken. Om hem koning te laten zijn. Hem uw hart te laten innemen. Helemaal uzelf te verloochenen. Dat is wel veel gevraagd, nietwaar? En daar komt het dan ook in openbaar. Dat we ten diepste niet willen dat hij koning over ons zal zijn. En hoe we het ook hebben, het doet er eigenlijk niks toe. Maar het resultaat is hetzelfde. We behoren bij zijn vijanden. Jij hebt er helemaal geen zin in om de Heere te vrezen. Je hebt er helemaal geen zin in om de Heere te vrezen. Je bent toch liever eigen meester, niemands knecht. Je gaat toch liever je eigen gang. Je doet toch liever je eigen zin. Dat kun je nou wel zeggen. En zo kun je nou wel leven. Maar God komt een keer afrekenen. God komt een keer afrekenen. En als je ongehoorzaam geweest bent. Ik denk nog even aan die woorden die we zo pas lazen uit 2 Thessalonicense 1. Dan komt hij met vlammend vuur wraak doen over degenen die God niet kennen. Nou, zeg maar, dat, die zoek je bij de heidenen, die zoek je daar waar het evangelie niet geweest is. Maar hij komt ook wraak doen over degene die het evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Waar moet je die nou zoeken? Daar waar het evangelie van de Heere Jezus Christus verkondigd is. Als het niet verkondigd wordt, kun je er ook niet ongehoorzaam aan zijn. Maar als het verkondigd wordt, dan heeft de mens de verschrikkelijke mogelijkheid, door zijn diepe val, dat hij tegen dat evangelie ook nog zeggen kan: ik wil het niet. Dus die tweede groep die Paulus daar beschrijft, die moet je in de kerk zoeken. Daar hoor jij ook bij. Daar hoort u ook bij. Als we nog nooit voor deze zaligmaker hebben gebogen. Want Paulus zegt het niet voor niks zo. De Heilige Geest heeft het de apostel zo ingegeven. En dan komt de vijandschap openbaar. Ook al ben je een nette kerkganger. Ook al zit je keurig elke zondag 2 keer onder de prediking. En al leef je fatsoenlijk en al ben je erop gekleed. En al doe je, ik weet niet wat, naar de buitenkant je best. Maar het evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Wat is dat? Wat is dat evangelie van onze Heere Jezus Christus? Dat is de blijde boodschap dat God in de Heere Jezus Christus nou verzoening gedaan heeft voor de zonden van zijn volk. Dat is die blijde boodschap dat God verlossing bereid heeft. Dat God een weg geopend heeft. Dat de Heere genadig en barmhartig is, zo genadig, zo barmhartig, dat hij van den hemel zijn eigen zoon gezonden heeft. En dat Christus zich tot in de dood heeft willen vernederen, om zo zijn leven te geven, opdat vijanden met God verzoend zouden worden. Het evangelie van onze Heere Jezus Christus, dat is dat God gedachte des vredes gedacht heeft. En dat de Heere zondaren verlossing aanbiedt. En alles wat ze in leven en sterven nodig hebben. En dat de Heere nou zegt: kom toch tot mij. Het evangelie van de Heere Jezus Christus, dat is maar niet alleen de wet waarin de Heere zegt: dit mag je niet doen en dat mag je wel doen. Maar het evangelie van de Heere Jezus Christus, dat is: komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En wat is nou ongehoorzaam zijn aan het evangelie? Dat is: Heere, wij hebben geen belang bij u. We hebben geen behoefte aan u. Ik ga mijn eigen gang. En ik acht dat offer dat u gebracht hebt. En het bloed dat u vergoten hebt van geen waarde. Ik heb dat niet nodig en ik leef zonder dat bloed. Ziet u dat dat ook vijandschap is? En dat het recht is als de Heere niet alleen de goddelozen die hun goddeloosheid uitleven, maar ook de geveinsden en ook de mondbeleiders. En die alleen maar met de mond zeggen: Heere, Heere, zal verdelgen. En dat straks allen die niet gewild hebben dat hij koning over hen zou zijn, uit hun schuilhoeken gehaald zullen worden. En ze dachten dat ze veilig waren achter hun camouflage, achter hun eigen deugdzaamheid en vroomheid en godsdienstigheid. Maar het helpt dan niet meer. Laat u toch nog van de verkeerde weg afmanen. Nu is het evangelie van onze Heere Jezus Christus er nog. Nu is het nog de dag der zaligheid. Zullen we vanavond de knieën buigen en God smeken om ons onbekeerde hart te breken? Zullen we die genadige zalig maken die zo geduldig en zo langmoedig is, smeken: Heere, maak het mij onmogelijk om nog 1 dag zonder u verder te leven. zullen we eens wakker worden uit de slaap die ons straks in het eeuwig verderf zal doen terechtkomen. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. En als u het dan nu vanavond voelt onder de prediking van het woord dat de geest klopt op de deur van uw hart, geef u dan toch gewonnen. Straks is de tijd voorbij. Straks zal het gaan als in de dagen van Noach, toen de ark dichtging. God zelf sloot de deur toe en toen begon de regen te vallen en toen gingen de sluizen van de afgrond open. En toen gingen de mensen zien dat het serieus was wat Noach gepreekt had. Dat het maar niet bangmakerij was, dat hadden ze gezegd, Noach, man, laat naar je kijken. Toen gingen ze ontdekken dat het waar was wat hij zei. Toen ze nog probeerden om de ark binnen te komen, konden ze de deur niet meer open krijgen. En in de dagen van Lot, in de ogen van zijn schoonzoons, was hij als iemand die spot, als iemand die onzin vertelt. Toen hij ging zeggen, God gaat deze plaats verwoesten, jongens, kom toch mee. En ze hebben met hem gespot en ze hebben gezegd, man Noach, Lot. En toen brak dat oordeel Gods los. En toen kwamen ze tot de ontdekking dat het waar was. Maar vluchten kon toen niet meer. En redding was er niet meer. Ze hadden de dag van hun bezoeking niet bekend. Laat het toch zo met u niet gaan. En dan een woord van vertroosting voor hen die de Heere vrezen. De Heere Jezus komt weer. Onze catechismus sprak daar ook over. We lazen dat in de 19e zondag. Zijn en mijn vijanden worden dan in de eeuwige verdoemenis geworpen. Zijn volk heeft er alle belang bij om hem straks te zien verschijnen op de wolken des hemels. Om hem te zien recht doen. O, maar dan moet je weten dat het in orde is. Dan moet je weten dat je schuld verzoend is. Dan moet je weten dat die rechter je redder is. Ja, zeker, dat is ook zo. En dat is dan inderdaad wel een eerste vereiste om roeping en verkiezing vast te maken. En daar roept de schrift ons ook toe op, volk des Heren. Roeping en verkiezing vastmaken. Dat doen de zult ge nimmer meer struikelen. Laten we onszelf dan geen rust gunnen voordat we het weten. Dat hij die straks komen zal nu onze redder is. Laten we er aan werk van maken om te weten. Dat we mogen schuilen achter zijn bloed. En laten we het niet met een hoopje en met een misschientje doen. Maar laten we staan naar klaar en onderscheiden en heldere kennis. We weten wie we geloofd hebben. En dat wij ook met opgestoken hoofden de zaligmaker uit de hemel mogen leren verwachten. Die straks zijn vijanden, maar ook de vijanden van zijn volk. Volledig teniet zal doen. Wat een troost is dat. Ja, je komt er toch mee in aanraking, nietwaar? Met de vijanden. Daar krijgt Gods volk toch mee te doen. En dat zijn niet alleen maar vijanden van vlees en bloed, want soms zijn die nog niet eens zo hevig. Ja, er zijn tijden dat die wel hevig zijn en dat je er wel heel wat van hebt te verdragen. En dat die het leven zwaar en zuur en moeilijk en onmogelijk maken. Maar er zijn ook tijden dat de Heere zulke vijanden aan banden legt, maar dan krijg je met andere vijanden te maken. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, schrijft de apostel. Maar met de geestelijke boosheden in de lucht, dan is daar dat ganse rijk van de boze. Met al die demonen die loeren op de vrede van het hart om die weg te nemen. En die loeren op de zaligheid van de ziel om die te verstoren. En die het op allerlei manieren het volk des Heren zwaar maken en moeilijk. Maar dat blijft zo niet. Nee, er komt een dag dat ze van al die vijanden verlost zullen worden. En ook van die vijand, van hun verdorven bestaan en van hun boos en ongelovig hart. Ook van die vijand zullen ze een keer verlost worden. Gode zij dank, ja. Dan als Christus komt en als hij verslaan zal die het hoofd is van een groot land. De duivel in kluis. Die dag van zijn wraak over zijn vijanden zal de dag van zijn verlossing voor zijn kerk zijn. Wat zal dat een dag zijn? Wat zal dat een dag zijn? Als er geen vijand meer overblijft. En als je uit al de benauwdheid en al de bestrijding en uit heel het strijdperk uitgetild zult worden. Om in de volle vrede te genieten van een verzoend God in Christus. Om binnengeleid te mogen worden in die hemelse feeststad. En alles van dit strijdperk, alles van dit zondige bestaan, alles van het rijk van de boze achter te laten, wat aan je zat en wat in je woonde. En om zo in de volle genieting van de vruchten van het werk van de Heer Jezus Christus, God eeuwig te mogen grootmaken. Wat een dag zal dat zijn. Als Gods kinderen het uit de mond van de rechter mogen horen. Komt, gij gezegenden mijns vaders en beërft het koninkrijk. Wat een dag zal dat zijn. Ook als die bedrukten en die door onweder voortgedrevenen en die ongetroosten. Die hier op aarde zo vaak wankelmoedig en twijfelmoedig waren en bezwaard aan alle kanten mogen ondervinden in de volle zaligheid en in de volle vervulling van dat beloftewoord. Ik zal uw stenen gans sierlijk leggen en ik zal u op saffieren grondvesten. Wat een dag zal dat zijn als Christus in al zijn heerlijkheid zal ingaan. En zijn kerk met hem mee zal gaan. Wij zullen als koningen met hem heersen in alle eeuwigheid. O, het is onvoorstelbaar wat er nog weggelegd is voor degene die God vrezen. En als een enkel moment van de genieting van Gods vriendelijk aangezicht de ziel al kan verheugen tot opspringens toe. Wat zal het dan zijn om ongestoord en eeuwig zijn aangezicht te mogen zien? Als één ogenblik van genieting in het volgen van het lam dat hem gekocht heeft met zijn bloed al de ziel verheugen kan en tot tranen ontroeren kan. Wat zal het dan zijn als die verloste schare het lam dag en nacht, en er is geen nacht meer, zal mogen volgen waar hij ook heen gaat. Als een ogenblik van genieting van dat brood des levens dat de Heere voor hen verworven heeft, al zo zalig is dat ze er voorlopig mee vooruit kunnen. Wat zal het dan zijn als zij mogen eten van de boom des levens die in het midden van het paradijs Gods is? O, laat de kerk des Heren er toch naar uitzien en laten ze zich toch verheugen. Verheugen met beving, zo zegt de tweede psalm. Een tijdje geleden was er eens iemand die een hoogspanningsmast moest schilderen. En hij probeerde zich boven in de top van die hoogspanningsmast met zijn veiligheidsgordel te verplaatsen, maar toen kwam er een windvlaag en die deed hem zijn evenwicht verliezen. En die kon nog net zo'n ijzeren balk grijpen. En langzaam, stukje bij beetje heeft hij toen zijn handen kunnen verplaatsen om zo naar beneden te klimmen. Toen hij op de grond kwam, toen zat hij daar geruime tijd stil voor zichzelf te huilen. Hij voelde de schrik, de verschrikking van dat ene ogenblik en tegelijk de vreugde dat hij het er levend afgebracht had. Een christen is iemand die zichzelf heeft gezien aan de rand van het verderf, de schrik des Heren. En hij heeft zichzelf ook mogen zien als iemand die op de rand van het verderf van de afgrond gegrepen is door een reddende hand die zijn leven van het verderf ging verlossen. Verheugd u met beving. En reis zo die dag van Christus wederkomst tegemoet. Misschien zegt iemand, dat is een evangelie voor zwakkelingen. Nou, dat willen we best weten. Dat we zwakkelingen zijn. Dat willen we best weten. Zwak als water. En als er geen sterke held was, dan kwam er van niemand wat terecht. Dat willen we best erkennen. Want hij moet alle eer ontvangen. Nou laten die zwakkelingen dan zien op hem. Die het voor hen voleindigen zal. Nog een paar tranen. Nog een paar teleurstellingen. Nog een paar beproevingen. En dan is het allemaal gebeurd. Want hij komt. Hij komt. Om de aarde te richten. En het koninkrijk zal des Heren zijn. Halleluja. Amen. We zingen Psalm 98, het vierde vers. Laten we samen danken. Heere, het past ons om uw grote naam met dankzegging te erkennen. Ja, gij zijt de God die nog spreekt. Heere, we hebben niet een God zoals de Baals profeten hadden. Een God die zweeg, een God die geen antwoord gaf. Wat die mensen ook deden en hoe ze zichzelf ook kwelden. Maar gij zijt een God die spreekt nog voordat wij vragen. Gij komt tot ons met uw goddelijk woord en gij onthult ons het evangelie van de Heere Jezus Christus, van die heerlijke zaligmaker, van die koning der koningen, van die vorst die zoveel eer ontvangen heeft en nog meer ontvangen zal en die straks overwinnaar zal zijn en al zijn vijanden aan zich zal onderwerpen. O Heere, we danken u voor uw woord dat ons van die heerlijke zaligmaker spreekt. Maar het legt ons toch wel de dingen heel na aan het hart. En het stelt ons de vragen wel heel indringend en heel klemmend. Waar zullen wij straks staan? Waar staan we nu?
Heren, met die vraag gaan we naar huis. En als we dan nu nog het antwoord moeten geven dat wij aan die kant staan waar geen heil te verwachten is. De kant van uw vijanden, hoe mooi dat misschien ook gecamoufleerd mag zijn. Dan hebben we geen verwachting. Tenzij wij ons leren haasten om onze levenswil. O Heere, laat het woord dat we vanavond gehoord hebben nou niet aan ons voorbij gaan. En laat het ook niet blijven bij een ons stukje onrust in ons geweten en wat rimpeling in de vijver van ons leven. Maar laat het nu doordringen in het diepst van onze ziel. Dat we behouden moeten worden. Dat er verzoening moet gekend worden. Dat we de Heere Jezus moeten leren kennen. Heere, laten we er niet aan voorbij kunnen leven. Bind u het op ons hart. En draag er zorg voor, Heere, dat dat woord van u niet te vergeefs gepredikt is. Geef het ook mee als troost voor aangevochtenen en bestredenen. Voor belaagden die in de greep van de vijand zijn soms. En in de vrees dat de vijand het nog eens winnen zal ook, Heere. En wat zijn we zwak en wat zijn we ellendig in onszelf. Maar het woord van u zegt toch dat al degenen die u vrezen straks ook veilig thuis zullen komen. En dat ze onderweg naar huis bewaard zullen worden. Hoe zwak ze in zichzelf ook zijn. En hoe sterk de vijand ook wezen mag. Heere, vertroost uw volk met deze wetenschap. En geef ze uitzicht. Verlangen om u te mogen verbeiden in uw komst op de wolken. Heere Jezus, kom haastiglijk. Zegen ons, Heere. Vergeef ons onze zonden. Breng ons op uw tijd weer bij elkaar na een aantal zondagen. En geef dat wij in de tussenliggende weken gespaard mogen worden door uw goede hand en door uw zegenende goedheid. Om Jezus wil. Amen. We zingen uit de zevende psalm, het vierde vers. Psalm 7, het vierde vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.